Nou, hij zou het zomaar kunnen doen. Dat is mooi.
Beste mensen, ja, laat ik beginnen met verlangen en het recht van de underdog. Nou, is het nadeel van de underdog dat je er meestal niet aan toe komt? Nee, dat is het lot van de underdog. Dus laat ik daar maar eens mee beginnen. De underdog, als je kijkt naar de veel boeken uit de wereldgeschiedenis en ook religieuze boeken. En het grote verschil met de Bijbel. Iemand enig idee, wat is nou het grote verschil met allerlei religieuze boeken uit de wereldgeschiedenis en de Bijbel? Roept u eens wat? Ja, je dacht dat de kinderen alleen maar vragen moesten beantwoorden. Ja, mooi mis. Wat is nou een groot verschil? Het heeft te maken met de underdog.
In de geschiedenis van de mens. Het zijn geen statements.
Oké. Als ik een politicus was geweest, zou ik zeggen, die nemen we mee.
Er is aandacht voor de underdog.
Nou ja, het grote verschil is, in veel religieuze tradities, maar ook in de wereldgeschiedenis, zijn het de overwinnaars die de geschiedenis schrijven. En die bepalen de koers. En wat zie je nou door de hele Bijbel heen? Het zijn de verliezers die de geschiedenis schrijven. Neem bijvoorbeeld het boek Exodus, zo'n prachtig voorbeeld. Het boek Exodus begint met het noemen van de namen van de kinderen van Israël. Die waren slaven op dat moment in Egypte. Dan wordt de farao genoemd, maar hij krijgt geen eens een naam. Dat is nog eens wat. Vanuit de geschiedenis weten we wie het is, want dat is een machtige vorst. In Exodus krijgt hij geen eens een naam. Wie krijgen een naam? De underdogs krijgen een naam. De naamlozen krijgen bij God een naam. Dus dat is de underdog. Dus mocht ik niet meer aan de underdog toekomen, de underdog is nu genoemd. De vraag van morgen is een beetje, we hebben in twee delen geknipt. Het is een tikje filosofisch misschien hier en daar, maar dat bent u van me gewend. Maar we komen altijd wel weer goed terecht. Tenminste, in zekere zin. Het is altijd werk en uitvoering. Wie denk je dat je bent? Wie denk je nou eigenlijk wie je bent? Het was de filosoof Spinoza die zei dat mensen beschouwen zichzelf als vrij omdat ze zich bewust zijn van hun verlangen en van hun beslissingen. Maar je weet niet waar die beslissingen en verlangens nou ten diepste vandaan komen. Dus je bent vrij, je maakt beslissingen, je hebt verlangens. Maar waar komen die beslissingen en verlangens nou eigenlijk vandaan? En dat is een risico wat we nu vandaag nemen. We nemen een risico, want ja, we vinden het plezierig om een autonoom en onafhankelijk zelf te zijn. Dat klinkt aantrekkelijk. Maar stel je nou eens voor dat je doelbewust gaat proberen om die verborgen en onbewuste aannames en verlangens eens boven tafel te krijgen. Dan neem je wel een risico. Ben je er nog? Nee, je bent er nog, hè? Dat is mooi. Je neemt een risico, want ja, misschien verandert dat wel het beeld van wat je dacht dat je zelf was. Een autonoom en zelfstandig individu, dat klinkt aantrekkelijk. Want je hebt niks en niemand nodig. Je bent onafhankelijk, self-made man. Maar neurologen en psychologen, die zijn er al lang achter dat wij het meeste wat we denken en wat we voelen en wat we verlangen en wat we geloven, zijn oorsprong vindt in allerlei onbewuste processen. Iets waar je met je bewustzijn geen eens helemaal bij kan. We zijn voor het grootste deel, ik zeg het maar gewoon zoals het is, gevormd door invloeden van buitenaf. En misschien ben je wel, je bevindt je in een web van relaties. Ik ga nog een stapje verder, voordat we zo meteen bij de Bijbel uitkomen. Want ik denk namelijk dat God zo ook in elkaar zit. We bevinden ons in een web van relaties, in een knooppunt, in een netwerk. En je ontstaat, je zelfbewustzijn ontstaat door interactie met anderen, door interactie met de wereld. En die interacties die vormen weer en die vormen een stroom van verlangens en van bedoelingen en die zijn onafscheidelijk met elkaar verweven. Dus mijn verhaal maakt deel uit van een groter verhaal. Wat je zou kunnen zeggen, je bent meer dan jezelf. Je bent meer dan jezelf. Maar wacht even, wat is dan de motor erachter? Hoe worden we meer dan onszelf? Hoe komen we aan die verlangens en die bedoelingen en hoe komen we daaraan? Nou, er is iets in ons, je zou bijna kunnen zeggen, ingeprogrammeerd. Dank u, grote programmateur. Er is iets in de mens ingeprogrammeerd en dat noemen we reflectie, imitatie, nabootsing. We volgen elkaars verlangens. We gaan iets psychologischer nog worden. Ik zie mijn vrouw moeilijk kijken, dus ik moet nu op gaan passen. Ja, zij is een beetje mijn spiegel. Hè? Als iedereen mij al lang kwijt is, dan gaat zij mij een seintje geven. Maar er is iets, en dat wordt steeds bekender, dat noemen we spiegelneuronen. En spiegelneuronen wil eigenlijk zeggen, ja, we doen voortdurend anderen na. Dus stel je nou eens voor dat ik nu heel bewust, je hebt de neiging om te kijken, wat ziet hij daar dan? Dus je volgt mijn ogen, je kijkt daarnaar. Nog gekker, als ik iets heel belangrijks vind en ik vertel daar een mooi verhaal over, dan was dat nooit in je opgekomen, maar dan wil jij dat eigenlijk ook. Dus zo vormt zich verlangen. Die spiegelneuronen, die worden geactiveerd bij bedoelingen, maar ook bij emoties. En je hebt het zelf niet in de gaten, maar onbewust neem je dingen in je op, wat anderen doen, wat anderen zeggen, wat anderen voelen. Er wordt wel eens gezegd, een kunstenaar als Leonardo da Vinci, die zei bijvoorbeeld, die had een hekel aan imitatie. Hij zei, imitatie is het einde van de kunst. Maar als je vanuit een groter perspectief gaat kijken, zie je dat ook Da Vinci en andere kunstenaars in de tijd waarin ze leefden, dingen hebben overgenomen van anderen en dat weer in een nieuw element hebben neergezet. Dus wat is het unieke? Het unieke is niet dat wij een soort onafhankelijk zelf zijn, los van alles en iedereen. Het unieke dat we een web van relaties vormen en de manier waarop wij dat reflecteren in ons, de manier waarop wij dat weer vormgeven, dat maakt ons uniek. Mooi, dit is even een uitspraak om even over na te denken. Wat zou er gebeuren als we gingen beseffen dat niet wij onze verlangens voortbrengen, ik verlang bepaalde dingen, maar dat de verlangens ons vormen. Even over nadenken. Wat zou nou gebeuren met jouw zelfbewustzijn? Dat je ik, niet ik heb allerlei verlangens, ik ben een autonoom mens, ik bepaal zelf wat ik voel. Nee, die verlangens, die bepalen ik. Die bepalen mijn ik. En in interactie, dat is dynamisch. Dat is een dynamisch proces van afbraak, maar ook weer van opbouw. Je bent niet dezelfde als 10 jaar geleden. En je zult over 10 jaar waarschijnlijk ook niet meer dezelfde zijn als wat je nu bent. Dus het is een dynamisch proces. Het begint al met kleine babytjes. Pasgeboren baby is het meest hulpeloze wat er is. En een baby samen met de moeder, is voortdurend bezig om te kijken, te proeven. Wat doet de moeder? Hoe doet de moeder? En er is een volledige interactie. En zo vormt zich het bewustzijn. En het mooie is, het bewustzijn begint niet bij het denken. He, wij hebben in onze westerse cultuur, zijn we heel rationeel, hebben we het idee dat we denkende wezens zijn. Alhoewel ik het bij die leerlingen van me wel eens afvragen hoor, maar dat is weer een ander verhaal. Maar in ieder geval, ik vraag het bij mezelf ook wel eens af. We hadden ooit een filosoof die zei, ik denk dus ik besta. En alles werd teruggebracht naar dat denken. Maar waarmee begint de vorming van ons bewustzijn? Niet met denken, maar met gevoel. Een baby heeft een hongergevoel en wil eten. Dus langzaam vanuit het gevoel vormt zich je bewustzijn vanuit relatie met de ouders. Daarom zijn relaties, ouder-moeder-kindrelaties, moeder-vaderrelaties zo ongelooflijk belangrijk. En zo vormt zich langzaam het bewustzijn. En wat is dan de reden? De reden is de rationele verklaring daarvan. De reden is het verhaal wat je over jezelf gaat vertellen. Iedereen vertelt vanuit over zichzelf een bepaald verhaal. Maar de dieperliggende zelf is gebouwd op gevoel en is gebouwd op relaties. Nou, laten we eens kijken. Trouwens, om relatie te hebben, is er wel verschil nodig en is er ruimte nodig. Als alles precies hetzelfde is, dan gebeurt er niets. Verschil, ruimte en zo vormen zich relaties. Je begrijpt al waarom het zeer noodzakelijk is om deze preek even in tweeën te snijden. Ik mocht 2 keer 10 minuten, dus ik zit bijna aan de 10 minuten volgens mij. Maar laten we eens naar de Bijbel gaan kijken. Genesis 1, vers 1 en 2. Genesis 1, de eerste 2 versen. Daar staat, in het begin schiep God de hemel en de aarde. En de aarde was vormeloos en ledig. En duisternis lag op de vloed, lag op de diepte. En de geest van God zweefde over het oppervlak van de wateren. Andere vertaling zegt, in het begin van Gods voorbereiding van de hemel en de aarde, heeft de aarde woest en ledig bestaan en duisternis is over de diepte en de geest van God fladderde over de wateren. Dat is ook wel een mooie vertaling. Dus in het begin is alles vormeloos en er is eigenlijk niets. Het is leeg, het is duister. En wat gaat God dan doen? God die gaat begint te scheppen door de chaos te ordenen. Door vorm te geven aan het vormloze. Hij begint allerlei dingen van elkaar te onderscheiden. De dag en de nacht. De wateren boven en de wateren beneden. De wateren en het droge land. Creatie, schepping is een proces van scheiding, van verschillen creëren. Er is een Joodse traditie en die zegt, God kon eigenlijk alleen maar scheppen door zichzelf terug te trekken en ruimte te scheppen. En om verschillen te creëren. Ook om een verschil te creëren tussen hemzelf en ons. Want pas in verschillen komt er relatie. En pas in ruimte is er ruimte voor relatie. En trouwens, de schepping is ook niet een ja, God is almachtig. Oké, dat is waar. Dan moeten we het nog eens een preek lang hebben over de definitie van almachtig. Maar dat even niet voor nu. Maar God schept ook coöperatief. Is het je wel eens opgevallen dat er bijvoorbeeld staat in Genesis 1... dat hij de wateren oproept om deel te nemen aan de schepping? Bijvoorbeeld... Even kijken of het ook in deze vertaling naar voren komt. God zei, het water onder de hemel moet naar één plaats stromen, zodat het droog land tevoorschijn komt. En het gebeurde. Het droge noemde hij aarde, het samengestroomde noemde hij zee. En God zag dat het groen was. God zei, overal op aarde moet jong groen ontkiemen, zaadvormend planten en allerlei bomen die vruchten dragen. Nou, in deze vertaling komt het iets minder naar voren. Het is al wat gepolijst, deze vertaling. Maar er staat letterlijk zoiets. De aarde brengen groene planten voort. Dus hij roept eigenlijk de aarde op. Hij roept de zee op. Hij roept de dieren op. Schepping is niet een eenrichtingsverkeer. Het is een soort coöperatie. Bijna een soort landbouwcoöperatie. God schakelt de schepping zelf in zijn wording. En dat vind je al heel mooi terug in Genesis 1. En in dat proces van scheiding zie je dat het leven steeds in soorten wordt ingedeeld. Interessant, want het woord voor soort in het Latijn is speculum en dat betekent spiegel. Dus elke soort spiegelt zichzelf aan elkaar. Meeuwen kijken hoe andere meeuwen het doen. Apen kijken hoe andere apen het doen. Mensen kijken hoe andere mensen het doen. Dus, en de mens als laatste van de schepping van God, een eigen soort, is ontworpen om God te weerspiegelen. Dat is uniek. Geen soort is zo hoog gestegen. Wij zijn ontworpen om God te weerspiegelen. En dan staat er in Genesis 1, vers 26. En God zeide, laat ons mensen maken naar ons beeld en onze gelijkenis. Dus een definitie van een mens is een wezen dat God reflecteert. Wat, met andere woorden, je staat niet op jezelf. Wij hebben een gelijkenis met God en we hebben afstand met God, er is ruimte. Dus wij reflecteren het goddelijke. Het is trouwens heel veelbetekenend dat in Genesis 1 vers 26, we zijn bijna bij de eerste helft, bij Genesis 1 vers 26, daar staat God, Elohim, in het meervoud. God staat niet op zichzelf. Nee, God is relatie. God is relatie. God is een gemeenschap. God is een eenheid in verscheidenheid. En zo wordt er gezegd dat wij als mensheid zijn we geschapen in relatie. En dat is de essentie van ons mensen is relatie. Alleen, er ontbreekt nog één ding. Voordat we naar een prachtig nummer van Buwalda gaan luisteren, ontbreekt nog één ding. De scène is neergezet. De mens heeft zijn levensadem ontvangen. Als spiegeling met de Almachtige. Als een soort fusie. Maar wat is nou het verlangen dan? Wat is nou het allereerste verlangen? Waarmee steekt God, steekt Elohim, steekt de relatie aan zich? Waarmee steekt hij het vuurtje aan? Want de relatie ontstaat nooit vanzelf. De relatie wordt aangewakkerd. Nou, dat vinden we in Genesis 1 vers 28. Misschien wel het mooiste vers uit de Bijbel. Daar staat, nadat Adam, de mens, tenminste, eigenlijk moet ik niet Adam zeggen, want Adam kwam pas later, de mens. En daaruit kwamen Adam en Eva voort. Dat is ook een aparte preek. Maar in ieder geval, dus de mens was er. Maar wat zette die mens nou aan? Wat was de trigger? Genesis 1 vers 28. En God zegende hen. En God zegende hen. God herkent de schoonheid van zijn beeld en gelijkenis in de mens. En hij neemt het initiatief om zijn liefde te tonen. Daar staat bij zegen het woordje barach. En dat is een woord wat wij hebben vertaald met gezegend. Maar je kunt het ook vertalen met lofprijzing of met aanbidding. He, bijvoorbeeld, laat ik nog even kijken waar dat woordje bijvoorbeeld nog meer voorkomt. Bijvoorbeeld in Psalm 26. In de psalmen komt het woord heel vaak voor, dat woord barach. Daar wordt het vertaald met: ik prijs de Heer die mij inzicht geeft. Dat is het woordje barach. Dus waar begint de mens mee? De mens. En God prees hem. En God loofde de mens. Hij zegende de mens. Dus met andere woorden, het begint met aanbidding. Maar nu klinkt het heel vreemd. Niet aanbidding van de mens naar God, maar aanbidding van God naar de mens. Dat kan ook niet anders, want het is een gelijkenis. En het is een fusie, het is een eenheid. Het wordt een harmonie. God en mens wordt een harmonie. We hebben iets van God in ons. En God heeft iets van ons in ons. Als je het hebt over partner, dat zijn partners. Dat gaat ongelooflijk diep en ongelooflijk ver. En gaandeweg, dus God is het die ons bezielt en die ons doordringt. En zonder deze ander, zonder dat goddelijke, heb je zelf geen adem. Heb je zelf geen beweging. Heb je zelf geen leven. Hij is het deel van ons dat ons uit ons geïsoleerde bestaan trekt. En dat ons meer maakt dan onszelf. Nu zijn we toe aan even wat muziek. Ik had een heel ander nummer uitgekomen, maar dat maakt niet uit.
Thank you.
dit was een soort korte samenvatting, in zekere zin. God heeft ons lief. Hij investeert dat in ons, maar dat doet wat met ons en met ons verlangen. Je vindt dat later in het Nieuwe Testament weer terug, waar staat, wij hebben lief omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Het is een wisselwerking. En deze gelijkenis, die schept niet het verlangen om de ander te vervangen of om met de ander te concurreren, maar juist tot intimiteit, tot harmonie, tot wel verschillen, maar in harmonie. En een ander verschil ontstaat als God mannelijk en vrouwelijk van elkaar scheidt. Genesis 2, vers 18. Toen zei de Heere God, het is niet goed dat de mens alleen zij. Ik zal een helper maken als aanvulling. Nou ja, dat woord helper, dat is natuurlijk in de theologie de afgelopen 20 eeuwen mateloos misbruikt. Dus daar gaan we het nu even niet over hebben. Een helper, een tegenover. Iets wat anders is dan jij. Namelijk, want verschil is nodig voor relatie. En ruimte is nodig voor relatie. Dus God schenkt Adam een geschenk. En God, Adam is opgetogen met dat geschenk. Eva, het is zijn gelijkenis. Maar het is ook weer anders. En er is wederzijds verlangen. Er is wederzijds liefde. Dat wekt elkaar op en het reflecteert elkaar. En daarom, als je kijkt naar, toevallig zat ik nog te kijken naar een artikel in een dagblad gisteren. En er was een mevrouw die nam afscheid, die had 25 jaar was ze bezig geweest met wat maakt Nederland nu beter? Moeten we nou meer welvaart? Waar zit nou het probleem? En haar conclusie was, het probleem dachten we lag bij, we moeten zorgen dat iedereen een fatsoenlijk huis heeft, goed te eten en te drinken heeft, wat we nu noemen bestaanszekerheid. Haar conclusie was, daar ligt niet de kern van het probleem. De kern van het probleem ligt in sociale zekerheid, noemen ze dat. En sociale zekerheid bedoelt ze mee dat we voldoende relaties hebben, dat we voldoende ingebed zijn in relaties met anderen. Want daar gaat het mis. En dat noemen we eenzaamheid. Misschien is dat wel probleem nummer 1 van onze samenleving, die hyper individueel is. En dan worden we dat individu wat losgesneden is. En wat het steeds moeilijker vindt om nog mens te zijn. En dan komen we bij iets heel, heel kwetsbaars. Namelijk Genesis 2 vers 25. Zowel de man als zijn vrouw waren naakt. Maar voelden geen schaamte. En in het volgende vers. Ja, nu gaan we toch. Want ja, we moeten nog een beetje uitkomen bij. Hoe is het nou geworden zoals het nu is. Hè, deze wereld. De geschiedenis. En ook daar, Genesis 1 tot 3, vertelt daar ook een verhaal over. De man en de vrouw waren naakt en de slang nu was listiger dan alle dieren van het veld. Maar weet u wat zo wonderlijk is in dat vers? Er wordt hetzelfde woord gebruikt, het woord naakt. Dus eigenlijk moet je daar lezen, de man en zijn vrouw waren naakt, maar voelden geen schaamte. En in het volgende vers lezen we, de slang was het naaktste van alle dieren in het veld. Het slang was naakter dan wie dan ook. Dus we hebben dat vertaald met listig, maar er staat gewoon naakt. De slang was naakt, Adam en Eva waren naakt. Maar en naakt heeft te maken met kwetsbaar. Kwetsbaar. Nou, dat is nog niet zo gek. Want de slang was hartstikke kwetsbaar, want had geen handen, had geen voeten waarmee hij zich kon beschermen. Dat is een heel kwetsbaar dier. En Adam en Eva waren ook kwetsbaar, maar schaamden zich niet. Schaam. Ze hadden ook nog niks om zich voor te schamen, want ze waren nog nooit, ja, hun kwetsbaarheid was nog nooit op de proef gesteld of was nog nooit fout gegaan. Het was zuiver. Ja, de slang, ideaal beeld voor kwetsbaarheid. En wat zie je nu gebeuren? Je ziet die slang, die wordt het symbool voor verlangen wat verdraaid wordt. Verlangen wat gecorrumpeerd wordt. In het tweede scheppingsverhaal wordt er nog een verschil gecreëerd. Twee bomen. En je moet je goed bedenken, dit zijn verhalen. Dit zijn verhalen die eigenlijk de toestand van de mens weergeven. En er worden twee bomen geïdentificeerd. De boom van het leven en de boom van de kennis van goed en kwaad. En die boom van kennis van goed en kwaad bevat ook een waarschuwing. Namelijk, als je daarvan eet, dan zul je sterven. Nou, daarin zie je eigenlijk een soort fundamentele angst van de mensheid. Misschien is het het laatste taboe waar we op dit moment mee te maken hebben. Namelijk de angst voor de dood. In onze samenleving is de dood een soort taboe geworden. Daar praat je niet over. Dat laat je een beetje, dat zet je een beetje in, ergens in een hoekje waar je niet bij hoeft te komen. Er zijn trouwens ook mensen die daar hard mee aan het werk zijn. Je hebt een hele beweging en die is ervan overtuigd. Ik heb eens op hun website zitten kijken dat we de dood gaan overwinnen. Dat is een soort beweging die gelooft dat we uiteindelijk voor altijd zullen leven. Hele serieuze mensen hoor. Ze hebben ook hele oude leden. Ja, het gaat natuurlijk fout als die leden overlijden. Maar in ieder geval, dus ja, een heel serieuze club. Maar de angst voor de dood. En de aanwezigheid van die boom vertegenwoordigt de mogelijkheid van het kwaad en de vrijheid van de mens om zich tegen die goddelijke missie te verzetten. En dan komt die slang. En die slang, die komt eigenlijk met een soort, let op, het is heel subtiel, die gaat dat verlangen, gaat die net een beetje anders formuleren. Die zegt, joh, God, die wil helemaal niet dat jullie van die boom eten, want dan zul je worden zoals hij. Ja, maar wacht even. Genesis 1, vers 26, wij worden al zoals hij, want we zijn namelijk een unie, we zijn een fusie met het goddelijke. Hij is in ons, wij zijn in hem, en mensen onderling ook, het is harmonie. Nee, zegt die slang, dat is helemaal niet waar. Jullie missen iets. Namelijk, hij wil je dat onthouden. Hij wil je onthouden om echt te worden zoals hij. Je hebt een gebrek. Je bent ontoereikend. Je hebt echt die vrucht nodig om te worden zoals hij. En zo langzamerhand, hoe werkt dat bij verlangen? Er staat nergens dat Eva ook maar enig verlangen had om van die vrucht te eten. Waardoor krijgt ze dat verlangen? Doordat die slang, dit is een heel kwetsbaar gebeuren, naakt, doordat die slang haar daarop wijst. Soms krijg je bepaalde verlangens puur omdat je daarop gewezen wordt. Dat is het risico van mens zijn en de toverkracht van de reclame. Veel dingen, daar krijg je verlangen naar puur omdat dat wordt opgewekt, omdat dat wordt bemiddeld. En zo komen we tot een soort pervers verlangen. Het moment waarop de mens God waarneemt als iets wat hem terughoudt, als iets waar je last van hebt, als iets wat hem eigenlijk belazert, want God zorgt ervoor dat wij niet echt helemaal onszelf kunnen worden zoals hij, dan wordt die levendgevende bron, wordt een doodlopende bron. Het wordt een doodlopende kracht. En in plaats van aanbidding verandert het in beschuldiging. Er is geen wederzijdse aanbidding, maar we gaan God beschuldigen. Want Hij wil niet dat we echt worden zoals Hij. Er komt een soort concurrentie. In plaats van harmonie komt er een concurrentiestrijd. In plaats van vertrouwen komt er achterdocht. En het verlangen om deel te nemen aan het goddelijke wordt vervangen door het verlangen om het goddelijke te vervangen. De hele geschiedenis door is dat een soort stroming geweest. Totdat we zover waren, zeiden nu zijn we klaar om God af te schaffen en om zelf God te worden. Het was de filosoof Nietzsche die een eeuw geleden ongeveer zei: God is dood. En nu hebben wij mensen het echt overgenomen. Dus een concurrentiestrijd, achterdocht, wantrouwen, onafhankelijkheid. En ons misverstand over God, dit misverstand over God gaan we ook projecteren op God. Belangrijk trouwens om hier even tussen haakjes. Je ziet in veel godsdiensten zien we dat het goede en het kwade eigenlijk min of meer altijd bestaan hebben. Dat is wel een dingetje hoor. En ook in het christendom is dat nog wel eens een discussie. Daar heb ik wel eens hele vervelende discussies over gehad met mensen. Maar wat vind je hier in Genesis? Het begint met het goede. En hoe ontstaat dan het kwade? Het kwaad bestaat niet voor, let op, voor de goedheid van Gods schepping. Het heeft geen eeuwige buitenaardse oorsprong. Nee, de duidelijke en schokkende verklaring van Genesis 3 is dat het kwaad een menselijke oorsprong heeft. Dat vind ik ook wel weer bemoedigend trouwens hoor. Dus het kwaad heeft geen goddelijke oorsprong. Zoals in heel veel religies. Het hindoeïsme bijvoorbeeld. Hè, waar je een scheppergod hebt en een vernietiger god. En het is allebei goddelijk. Ga er maar aan staan. Maar het christendom, daar heeft het kwaad een menselijke oorsprong. En ieder mens ontdekt het kwaad op een gegeven moment dat al in de wereld nu aanwezig is. En of je er wel of niet aan meedoet, is jouw keuze. Ten diepste, ja, welke verlangens sta je aan bloot? Welke verlangens vormen jouw leven? Toevallig hadden we het vanmorgen nog even over... er zijn ook ingeblikte verlangens. Ja, je zit zo... Dit is een inleiding op een bepaalde manier van denken. Dus verwacht niet alle antwoorden van mij in deze 20 minuten. Maar in ieder geval... Je hebt ook ingeblikte verlangens. Er zei ooit eens iemand: je leest een boek. Dat doe ik soms te veel. Je leest een boek, maar voordat je het door hebt, dat heb je eigenlijk niet door namelijk, leest dat boek jou. Het heeft invloed op je. Het kweekt verlangens. Het wordt een onderdeel van je. En zo heb je het ook natuurlijk met relaties. We zijn met elkaar, we zijn een web van relaties. En wat gebeurt er met Adam en Eva nadat het wantrouwen is gelegd? Nadat de achterdocht is gezaaid? Wat is het eerste wat ze doen? Het eerste wat ze doen nadat achterdocht en wantrouwen zijn intrede hebben gedaan? Ze gaan zich bekleden. Ze gaan zich bekleden. Nadat ze van die vrucht hebben gegeten, schamen ze zich voor hun kwetsbaarheid. Dat wil zeggen, voor het vermogen om gekwetst te worden. En schade toe te brengen. En zo begint het proces van het maken van kleding. Beschermende lagen die ervoor zorgen dat we geen schade oplopen. Maar tegelijkertijd die ons afhouden van de intimiteit waarvoor we geschapen zijn. Dat is een beetje het manco In hoeverre durf je te vertrouwen? Dat is een beetje het lied wat we net luisterden. Durf je te vertrouwen? En ik hoop dat dit soort plekken, dat plekken zijn waar we heel voorzichtig, beetje bij beetje, neem ik niet al te letterlijk, maar dat we onze bescherming weer af durven te leggen. Dat we al die lagen die we op ons hebben, die ons eigenlijk minder mens maken, die ons ten diepste wel onafhankelijk maken, de illusie van onafhankelijkheid geven, maar die ons minder mens maken, die ons ten diepste eenzaam maken, dat we die durven af te leggen en dat we weer durven te vertrouwen. Dat we net doen alsof vertrouwen en liefde gewoon al normaal is. Want sinds die tijd, je zou dat het drama van de wereldgeschiedenis kunnen noemen. Alles begint, ik heb wel eens gezegd, alles begint bij een mensbeeld. Ja, dat is waar. Maar je kunt tegelijkertijd zeggen, alles begint bij een godsbeeld. Wat is je beeld van God? Is God iemand die te vertrouwen is? Die liefdevol is? Die graag het beste met jou wil? Die een fusie wil? Die een partner wil zijn? Of is God iemand die je niet kunt vertrouwen? Die je maar heel hard moet aanbidden en offers moet brengen. Misschien dat hij dan iets leuks voor je wil. Maar eigenlijk is hij niet te vertrouwen. Dat is heel belangrijk. Je zou kunnen zeggen, dat is ten diepste een genezingsproces. Het is niet zozeer een bekeringsproces, het is een genezingsproces. Je kunt wel alle feiten weten en overtuigd worden van bepaalde waarheden. Maar we zeiden al, het begint niet bij de reden. Man, vroeger heb ik dat echt geloofd. Ik heb mensen echt keihard overtuigd, vond ik, van de waarheid van het christendom. En dan zeiden ze, en toch geloof ik het niet. Ik vond het zo oneerlijk, want ik had ze helemaal klem. En toch geloofden ze het niet. En waarom niet? Je bent niet wat je denkt. Nee, sorry Ricard, dat is flauwkul. Je bent niet wat je denkt, maar je bent relaties. Je bent degene die de relaties die je allemaal in je hebt, die bepalen uiteindelijk wie je bent. Dus het is een genezingsproces. Het gaat niet van de ene dag, maar langzaam maar zeker, als er vertrouwen komt, als er relaties komen waarvan je denkt van, hé, hier durf ik me te openen, dit is liefdevol, langzaam maar zeker lijkt het wel alsof die wantrouwende God die je helemaal niet meer vertrouwt, dat die weer zichtbaar wordt. En dat was ten diepste, denk ik, de missie van Jezus. De missie van Jezus was om te laten zien, God is echt te vertrouwen. God heeft echt het beste met je voor. God houdt van je, hoe dan ook. Zelfs al maak. En Jezus tot aan de laatste snik aan toe, tot aan zijn dood aan toe, met zijn opstanding erbij, heeft steeds weer duidelijk gemaakt, God houdt alleen maar van je. Ja, hier moet ik eigenlijk gewoon amen zeggen. Ik heb de neiging om nog weer, maar dat is een volgende preek. Ze gaan, dus lieve mensen, hou dat vast. Eenzaamheid, het is de grootste ellende die er bestaat. En je bent een product, je bent min of meer een soort unie van de relaties die we met elkaar hebben en de relatie die we met God hebben. Amen. Thank you.